Goed, we gaan vanavond iets lezen uit Exodus 29, waar we zijn gebleven bij die laatste verzen, vers 38 tot en met vers 46, het laatste stukje, waar het hier gaat over het dagelijkse morgen- en avondoffer. Vers 38, daar staat: dit is wat gij op het altaar zult bereiden, 2 eenjarige lammeren, geregeld elke dag. Het ene lam zult gij in de morgen bereiden, en het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden. Benevens een tiende fijn meel aangemaakt met een vierde hin gestoten olie en een plengoffer van een vierde hin wijn voor het ene lam. Het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden, zoals het morgenspijsoffer, en het daarbij behorende plengoffer zult gij het bereiden tot een lieflijke reuk, een vuuroffer voor de Heere. Een dagelijks offer voor uw geslachten bij de ingang van de tender samenkomst voor het aangezicht des Heeren, waar ik met u zal samenkomen om daar tot u te spreken. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten, en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, en Aaron en zijn zoon zal ik heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. En ik zal in het midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat ik in hun midden wone. Ik ben de Heer hun God. Ja, laten we maar beginnen bij dit gedeelte waar gesproken wordt dus over het morgen- en het avondoffer, wat dagelijks moest worden geofferd. Laten we maar beginnen in vers 38, waar staat: dit is wat gij op het altaar zult bereiden, 2 eenjarige lammeren, geregeld elke dag. Het ene lam zult gij in de morgen bereiden, en het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden. Ja, uit vers 42 hier lezen we dat dit offer wordt genoemd een dagelijks brandoffer. Lees maar vers 42. Een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. Het was een dagelijks brandoffer. Dat offer werd dus dagelijks gebracht, zowel in de vroege morgen als in de late avond, in de avondschemering. En waar werd het gedaan? Nou, er staat erbij, het moest gebeuren, dat dagelijkse brandoffer, bij de ingang van de tent der samenkomst. En wat voor altaar stond daar? Daar stond het brandofferaltaar. Het brandoffer is in de Bijbel het hoogste type offer wat je vinden kan. Het is zonder meer het belangrijkste type offer in de schrift. De eerste maal dat er van een brandoffer wordt gesproken, dat is wel bijzonder. Dat is niet bij de tabernakel, maar dat is in Genesis 22, zoek maar eens op. En daar verwacht je het misschien niet, maar in Genesis 22, daar vind je voor het eerst in de Bijbel sprake van een brandoffer. En dat is wel bij de geschiedenis van Abraham en Isaac, waar er staat in Genesis 22 vers 2, en ik begin maar in vers 1 van Genesis 22. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: hier ben ik. En hij zeide: neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. En dat is de eerste keer dat in de Bijbel sprake is van het woord brandoffer. En waar worden we hierbij dat brandoffer dan op gewezen als het voor de eerste keer voorkomt in de Bijbel? Nou, het is goed om op te merken, namelijk de bereidheid in het hele verhaal van Isaac om zich te onderwerpen aan de wil van zijn vader, aan de wil van Abraham. En daarom is ook de centrale gedachte die verbonden is aan het type offer, dit brandoffer, is devotie. Is bereidwillig zich willen overgeven. Het Hebreeuwse woord voor brandoffer betekent eigenlijk letterlijk opgaan of omhoog gaan, opstijgen. Dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord wat het betekent. En het beste is om het brandoffer voor te stellen als een opstijgend offer. Het offer wat als een brandoffer ook op het altaar werd gelegd, werd volledig verbrand. Het verteerde daar compleet, er bleef niets van over. En alles steeg op tot de Heer als een lieflijke reuk. Dat is wat een brandoffer is. Iets wordt geofferd, compleet, aan de Heer. En het stijgt totaal op naar God. In Leviticus 1, zoek maar eens op. Daar lezen we zeer uitgebreid over dat brandoffer, want Leviticus behandelt achter elkaar, 1, 2 en 3 en 4 en 5, allemaal die offers aan de lopende band. Maar heel Leviticus 1 gaat over het brandoffer. En in vers 2 van Leviticus 1, daar lezen we over dat brandoffer. Spreek tot Israëlieten en zeg tot hen, wanneer iemand onder u de Heer een offergave brengen wil, dan zult gij uw offergave brengen van het vee, zowel van het rundvee als van het kleinvee. Als je over het brandoffer leest, let dan op dat het een heel vrijwillig offer is. Wanneer iemand onder u de Heere een offergave brengen wil, het is niet verplicht. Het brandoffer is niet verplicht. Het brandoffer is vrijwillig. Vrijwillig je onderwerpen. Je vrijwillig toewijden aan. En het offer, het brandoffer, is in werkelijkheid ook de basis van alle andere offers die je in de schrift kan vinden. En die je ook hier in Leviticus 1, en lees maar door, spijsoffers in Leviticus 2, de vredeoffers in Leviticus 3, de zondoffer in Leviticus 4, hè. En in Leviticus 5 het schuldoffer enzovoort. Die hele reeks offers, je kan zeggen, al die offers die je in Leviticus allemaal achter elkaar behandeld krijgt, daar is het brandoffer eigenlijk de belangrijkste van. Hij staat er op de eerste plaats. Het wordt als eerste genoemd. En ook het altaar waar al die offers op werden gebracht, die ontleent zijn naam eigenlijk maar alleen maar aan dit offer, ook al werd er een schuldoffer, een zondoffer, een spijsoffer opgebracht. Nee, hoe werd dat altaar genoemd? Het brandofferaltaar. Het altaar ontleent ook zijn naam daaraan. Ja, wat voor afschaduwt eigenlijk dit brandoffer? Nou, het brandoffer verafschaduwt eigenlijk de volkomen toewijding van Gods Zoon aan zijn vader. Wat de basis was en eigenlijk ook de bron was waaruit Christus leefde. Hij wijdde heel zijn leven hier op aarde aan de vader. Een volkomen toewijding. Een volkomen bereidwilligheid om Gods weg te gaan, hoe zwaar die ook was. Zo diende hij hem. Ja, zo gehoorzaam werd hij. Gehoorzaam, ja, tot de dood des kruises. Christus die verheerlijkte niet zichzelf, nee. Christus verheerlijkte maar één, namelijk de Vader. En als hij sprak en als hij handelde, dan deed hij dat altijd met het oog om de eer van God te zoeken. Hij zei het ook, ik ben niet gekomen om een eigen wil te doen. Ik ben gekomen om de wil van hem te doen die mij heeft gezonden. En zo wandelde Christus voortdurend in de gemeenschap en in de liefde van de Vader. Paulus zegt ons dat ook in Efeze 5. In Efeze 5. En dan lees ik alleen maar vers 1 en vers 2. Efeze 5. Waar staat? Vers 1. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad, en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Ja. Zo wandelde Christus, zo gaf hij zich bereidwillig over, als een offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Ja, in vers 38 en 39 van ons hoofdstuk, van Exodus 29, daar lezen we dus dat het een lam moest zijn, wat bereid werd in de morgen. Het ene lam zult gij in de morgen bereiden en het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden. Een lam in de morgen, een lam in de avond. Het is een lam. Het is geen stier. Een stier, daar zou kracht uitspreken. Als het een stier zou zijn, die elke morgen en elke avond, als een morgen- en avondoffer moest worden geofferd, dan zou daar van de stier, ja, dat zou spreken van kracht. Maar het is geen stier, het is een lam. Zo mak als een lam. Zo gewillig als een lam. En zo bereid ook was Christus om de wil van God te doen. En deze dagelijkse innerlijke houding die de Heere Jezus Christus kenmerkte. Daar wordt eigenlijk Israël dagelijks op gewezen in het brengen van dat morgen- en dat avondoffer. En wij worden daar ook op gewezen, opdat we dat nooit zullen vergeten. Dat dagelijks het de innerlijke houding van onze heiland was, dat hij zo mak was als een lam. Dat hij zo bereidwillig was als een lam. En zich gewillig in de gehoorzaamheid van het geloof liet leiden als een lam. Dat begon al toen de Heere Jezus Christus naar deze aarde kwam. Want in Hebreeën, daar lezen we in Hebreeën 10 over die innerlijke houding die hij eigenlijk voor zijn vleeswording al had. Want ik lees in Hebreeën 10, vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie, hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Daar zie je Christus' bereidheid al. Zelfs voor zijn vleeswording, bij zijn komst in de wereld. Zie, hier ben ik, Heere. Hij geeft zich over om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als Christus werkelijk in ons leven, door de nieuwe mens, gestalte in ons krijgt, dan is dat een gestalte in ons, in die nieuwe mens, van een lam. Van eenzelfde bereidwilligheid. Om Gods wil te doen. Dan zal de gezelde gestalte van Jezus Christus in ons gestalte krijgen. Dan krijgen wij ook door de nieuwe mens die innerlijke houding die Christus dagelijks kenmerkt. Namelijk een innerlijke houding van het omhoog gericht zijn. Een bereidwilligheid om je af te stemmen op de stem van de Vader. En niets te doen buiten zijn wil. En buiten zijn gemeenschap, maar innerlijk steeds afgestemd te zijn op boven. En bereid zijn Gods weg te gaan. Hoe zwaar en hoe moeilijk misschien ook. En ons leven zo eigenlijk te offeren. Zoals Christus zijn leven offerde als een brandoffer. En dat is dan niet alleen voor een keertje. Nee, het is een dagelijks offer. Het is een houding, daar sta je mee op. En dat is een houding, daar ga je mee naar bed. Het is voortdurend. Van de vroege morgen tot de late avond. En het is een offer, een compleet offer. Want het is een offer, een brandoffer, wat op het altaar wordt gelegd. Waarbij je totaal wordt verteerd. En het is een brandoffer, het stijgt op tot de Heere. Het is een leven dat gaat omhoog. Het is van de Heer en het is in gemeenschap met hem. En dan begin je als het. Als het lam, als de nieuwe mens in ons woont. En in ons geschapen is. Ja, dan beginnen we de dag met de Heer. En dan eindigen we zo de dag met de Heer. Dan is heel ons leven als ware één offer. Tot een lieflijke reuk voor de Heer. Een totale overgave, een totale toewijding. Net als deze priesters in hetzelfde hoofdstuk. Een totale overgave van onszelf aan God. En dat is waar de Heer naar uitziet. Daar is waar de Heer vreugde over bedrijft. Als wij door Christus werking in ons leven, dat die nieuwe mens in ons gestalte krijgt, wij ertoe komen in het geloof om ons geheel op Christus te verlaten. En alles met hem te bespreken. Niets achter te houden. En totaal zijn weggaan. Maar er komt nog iets bij. Het is niet alleen maar die innerlijke houding krijgen. De lamsgestalte krijgen. Er komt nog iets bij. Want in vers 40, daar lezen we. Dat niet alleen in de morgen en de avond een lam werd bereid. En werd geslacht. En werd geofferd als een brandoffer. Maar er staat in vers 40. Benevens een tiende fijn meel aangemaakt met een vierde hin gestoten olie. En een pleinoffer van een vierde hin wijn voor het ene lam. Het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden, zoals het morgenspijsoffer. En het daarbij behorende pleinoffer zult gij het bereiden tot een lieflijke reuk, een vuuroffer voor de Heere. Nou, er komt nog iets bij dat lam. Zowel dat lam van de morgen als het lam van de avond. Nou, dat lam, dat werd ook nog vergezeld. Dat brandoffer werd ook nog vergezeld met een spijsoffer en een drankoffer. Nou, de spijsoffer, dat zagen we net al eventjes heel snel toen we Leviticus opsloegen. Dat wordt uitgebreid behandeld in Leviticus hoofdstuk 2. Dat gaan we allemaal maar niet opzoeken, dat kost te veel tijd. Maar dat spijsoffer voorafschaduwt in feite de menswording van Christus. Voorafschaduwt eigenlijk zijn lichaam. Dat voor hem bereid was, hè, waar we al van lazen in Hebreeën 10. Gij hebt mij een lichaam bereid. En waar werd dat lichaam bereid? Dat lichaam werd bereid in de moederschoot van Maria. En wat zei de engel Gabriël tegen Maria precies? Laten we dat nog eens opzoeken in Lucas 1. In Lucas 1, vers 35. Nou, daar zegt de engel in vers 35. En de engel antwoordde en zei tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Maar hier is sprake van, bij dat spijsoffer is er sprake van, niet alleen dat er een lichaam wordt bereid in de moederschoot van Maria. En Maria vraagt hoe dat dan zou kunnen, want ja, ze heeft helemaal geen gemeenschap gehad met een man. En de engel maakt dan haar openbaar, ja, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Het is niet alleen een lichaam, maar er komt ook nog olie bij te pas. Een beeld van de Heilige Geest. Zo zie je dat ook in dat spijsoffer. Het is niet alleen fijn meel en een tiende fijn meel, waarbij het getal 10 in feite spreekt van de mens en zijn verantwoordelijkheid. Kijk maar naar zijn 10 tenen en zijn 10 vingers. Het is niet alleen een lichaam, maar toen dat lichaam werd bereid, kwam ook de kracht van de Allerhoogste, de Heilige Geest, overschaduwde haar, kwam over haar en bereidde in haar moederschoot het lichaam van Christus. En die geest, die Heilige Geest, die zie je ook steeds voortdurend niet alleen zorg dragen dat Christus mens kon worden en dat hem een lichaam werd bereid, maar die zorgde er ook voor dat Christus door de Heilige Geest werd geleid in zijn leven. Als je leest in het eerste optreden in Matthäus 4 bijvoorbeeld. bij de verzoeking in de woestijn. Hè, wat lees je dan in vers 1? Matteüs 4 vers 1. Nou lees je dan. Nou let je vaak niet op hoor als je dit soort dingen leest. Maar er staat, toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Wie leidde de Heer Jezus naar die woestijn? Daar staat erbij, door de geest. Die Heilige Geest die niet alleen Christus als ware een lichaam had bereid, die leidde hem ook in de woestijn om daar verzocht te worden door de duivel. Zo lees je ook nadat dan die confrontatie is geweest, dat lees je dan in Lucas hoofdstuk 4, dat als die confrontatie met Satan daar in de woestijn is geweest, dan lees je in Lucas 4 wat daarna gebeurde. Lucas 4. Zo kan je dan natuurlijk het hele leven van de Heer Jezus gaan volgen, maar het is wel eens goed om daar de aandacht op te vestigen. Lucas 4 vers 14, dan staat, en Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. Je ziet het weer. Hij deed niet in eigen kracht. Hij wandelde niet in eigen kracht. Nee, hij wandelde en hij keerde terug in de kracht des geestes naar Galilea. Zo vind je ook, als je zo zijn hele leven gaat volgen, maar aan het eind van zijn leven, dan lees je bijvoorbeeld in Hebreeën 9, dat hoe hij ook uiteindelijk zichzelf ten offer heeft gegeven, lees je in Hebreeën 9, vers 14, Hebreeën 9 vers 14. Daar staat dan, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Ja, maar hoe heeft hij zich als een smetteloos offer aan God gebracht? Ja, door de eeuwige geest. Die leidde hem ook tot dat offer. Zo zie je dat Gods geest steeds werkend aanwezig is. En je leest ook nog een keer in Handelingen 1 vers 2, dat als Christus is opgestaan, dat ook hij in de handelingen door de geest aan de apostelen, aan zijn discipelen, zijn bevelen gaf en zijn opdracht gaf. Dus de geest is continu degene die... die niet alleen Christus lichaam heeft verwekt in de moederschoot, maar hem ook heeft geleid in zijn leven en zelfs na het leven nog steeds werkend bezig is, zelfs ook in ons leven. Het brandoffer werd daarom van het lam vergezeld door een spijsoffer. En niet alleen door een spijsoffer, maar ook nog door een drankoffer. Want je leest niet alleen over dat spijsoffer van een tiende fijn meel aangemaakt met een vierde hin gestoten olie. Maar je leest ook nog in vers 40 over een plengoffer van een vierde hin wijn. Een plengoffer van wijn. Een vierde hin wijn. Nou, een van de betekenissen van wijn is, en dat kennen we allemaal wel, en ik moet u zeggen, eerlijk gezegd, hou ik wel van een wijntje. En ik heb ook thuis heel wat verschillende wijnen opgeslagen. Als u bij me komt en u kijkt schuin omhoog, misschien heeft u dat wel eens gedaan tijdens de Bijbelstudie, en kijkt die trap omhoog, dan zie je een wijnrek. En het wijnrek wordt af en toe weer eens helemaal bijgevuld, hè, met de nodige wijnen. En ik trek wel eens een wijntje open en we drinken samen wel eens een wijntje 's avonds. En wat doet een wijntje? Ja, als je er heel veel van drinkt, dan word je daar nogal dronken van. Maar neem je een glaasje, dan heb je toch wel dat wijn geeft toch wel een beetje vreugde. Een klein beetje wijn, dat maakt je een beetje geestig, nietwaar? Of niet? Ja, en dat wekt de geest op. Het is ook een beetje geestverruimend, zal ik maar zeggen. Dat is wat wijn doet. Ja. En je zou kunnen zeggen, daar spreekt ook eigenlijk de wijn hiervan. De menswording van Jezus Christus, dat hem een lichaam was bereid en dat hij bereidwillig was. Toen hij zei, hier ben ik, Heere, om uw wil te doen. En hij kwam zo de wereld in. En hij werd zo geleid door de geest. Zo bereidwillig geleid. En overal waar de geest hem maar leidde. Ook al was het allereerst direct met een confrontatie met Satan. Het maakte hem niet uit. In volle gehoorzaamheid ging hij Gods weg. En wie stemde dat nou tot vreugde? Dat stemde tot vreugde allereerst God de Vader. Dat hij niets deed buiten gemeenschap met de Vader. Dat hij volkomen Gods wil deed. En dat maakte God vreugdevol. Daarom zegt hij ook, zegt de Vader vol vreugde. He, als hij daar zo bekend wordt gemaakt aan Israël. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Het optreden van Christus, dat stemde God tot vreugde. Daarom is het ook een drankoffer. Dat offer van Christus als het lam. Zowel in de morgen als in de avond. Maar die drankoffer, tezamen met het spijsoffer, drukt ook nog uit de vreugde van de Vader over een ieder van ons in wie Christus als het lam gestalte krijgt. En in wie de Vader dezelfde bereidheid ziet als hij zag in zijn Zoon. Doordat Christus in ons werkt. Christus had maar één verlangen. Bezig te zijn met de dingen zijns vaders. Zelfs als 12-jarige jongen, als hij zoek was, waar was hij mee bezig? Waar was hij op gericht? Hij wilde bezig zijn in het huis des vaders met de dingen des vaders. En als God... Ja, diezelfde innerlijke houding in ons vindt doordat wij Christus hebben leren kennen en verbonden zijn aan hem, dan stemt hem dat vreugdevol. Dan is hij daar verrukt van. Dan is hij daar blij om. En daar zoekt hij naar. Als hij dezelfde bereidwilligheid ontdekt in ons als in zijn zoon. De bereidwilligheid om gehoorzaamheid de weg des geloofs af te leggen. Dan stemt hem vreugdevol. En soms gaan wij wel eens hele rare wegen, dat wij helemaal niet bereid zijn Gods weg te gaan. En soms dan dwalen wij in ons leven heel ver af. Maar uiteindelijk, ja, vaak komen wij in de verste verte dan weer tot inzicht dat we geen goede weg bewandelen. En wat doen we dan? Dan keren we weer terug tot de Vader. En wat zie je dan? Wat zie je dan wat de Vader altijd doet? Nou, dat zie je in die gelijkenis toch, van die verloren zoon in Lucas 15. Wat staat daar dan? In Lucas 15 vers 23, dat stond wel heel treffend, Lucas 15 vers 23, wat zegt de Vader dan als die zoon weer thuis komt en haalt het gemeste kalf en slacht het, daar zie je, het wordt geslacht. En laten we feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Dat is het feest. En wat we vaak in ons leven meemaken, dat als wij uit de gemeenschap van de Heer zijn geweken, en we zijn gaan zwerven, en we hebben zijn hand losgelaten, en we komen toch tot inkeer en bekering en berouw. En we komen weer bij de Heere, weer thuis. Dan is het weer feest. Wie viert feest? De Vader viert feest. Met wie viert hij feest? Dan viert hij feest met zijn kind. Want hij is verheugd dat iemand die verloren was geraakt, weer in zijn gemeenschap is teruggekomen. En is hij verheugd. En is hij blij. Tezamen met allen die in Christus zijn. En verder staat er in vers 42, het is een dagelijks brandoffer. Een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heren, waar ik met u zal samenkomen om daar tot u te spreken. Nou, treffend is dat als wij ons realiseren dat wij mogen beginnen en eindigen de dag met de Heere, dat we dat ontdekken dan dat dit onze dagelijkse ervaring mag zijn. Om zo vol vreugde de hele dag te eten en te drinken met de Vader. En gemeenschap met hem te oefenen. Van de vroege morgen tot de late avond mag het een feestmaal zijn, een continu feestmaal zijn in ons leven. want het is een dagelijks voortdurend offer. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En het is verbonden aan het drank, aan het brandoffer van het lam. Het is verbonden met zijn lichaam waarin hij onze zonde aan het hout droeg. Het is verbonden met het geleid worden in ons leven door de Heilige Geest. En wat geschiet er dan? Dan krijg je eigenlijk wat Paulus zegt in Filippenzen 4 vers 4. En wat zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 4? Hij zegt, verblijd u dan in de Heere. En even later zegt hij al in hetzelfde vers. En wederom zeg ik u, verblijd u in de Heere. En in het lam, broeders en zusters, kunnen we ons verblijden. We kunnen als het ware ons verblijden in dat vers in de Heere 's morgens. Verblijd u in de Heere 's morgens. En wederom zeg ik u, in de avond verblijd u in de Heere. We hoeven niet ons te verblijden in onszelf. We hoeven ons niet te verblijden in omstandigheden, maar we mogen ons altijd verblijden ons in het lam. Dat hij ten brandoffer is geofferd, dat wij verbonden zijn met hem, dat we van hem mogen eten en dat we van hem mogen drinken. Somberheid in ons leven, zwaarmoedigheid in ons leven en in de christen, ja, dat verheerlijkt God niet hoor. Om zwaar bij de pakken neer te zetten. Een gelovige met een lang gezicht, dat is geen aanbeveling van Christus. Dat is geen aanbeveling van Christus voor de mensen om ons heen die Christus niet kennen. Wat bewoog bijvoorbeeld de Heer Jezus Johannes om op te schrijven voor ons? In 1 Johannes. In 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. En waarom moesten ze dingen opschrijven, al die apostelen? Nou, dat zegt hij, dat zegt Johannes hier. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. Onze blijdschap mag volkomen zijn. En dient ook volkomen te zijn. Als we maar leven vanuit het woord van God en het woord van God tot in geloof tot ons nemen, ons daarmee voeden. En de dag beginnen en eindigen met Jezus Christus. Als wij als christenen mistroostig zijn, nou dan ligt de schuld toch echt bij onszelf. De verklaring die ligt eigenlijk hier in de onmiddellijke context als wij mistroostig zijn. Want er staat in vers 13... in vers 3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Als onze gemeenschap is een dagelijkse gemeenschap in de morgen en in de avond, met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, broeders en zusters, dan zal onze vreugde volkomen zijn, overvloedig zijn. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zijn. Gebrek aan vreugde in ons leven. Gebrek aan blijdschap, geestelijke blijdschap in ons leven. Komt, als je naar deze twee teksten kijkt, vers 3 en vers 4, gewoon aan gebrek aan gemeenschap met God. Aan gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Als we dat niet zoeken, ja, dan zullen we ook niet die geestelijke vreugde en die geestelijke blijdschap in ons leven ervaren. Willen we die ervaren, broers en zusters, dan moeten we in gemeenschap treden met wie? Met de Vader en met de Zoon. Dan dienen we ons offer te brengen. Dagelijks, in de morgen en in de avond, als een voortdurend offer. En hoe kunnen we nou in ons leven die triestheid, hè, want dat zit er wel soms bij ons in, hè? Dat we zo triest zijn van onszelf. Nou, hoe kunnen we nou die triestheid bij onszelf, die zwaarmoedigheid, doorbreken? Nou, dan moet je het type van Exodus 29 nemen. In dat avondoffer en in dat morgenoffer. Dan dienen we elke dag de dag met Christus gewoon te beginnen. En die dag ook met Christus te eindigen. Dan dienen we ons hart op Christus af te stemmen. Dan dienen we, als het ware, ons te realiseren zijn liefde voor ons. En dan mag je afstemmen op de kracht van zijn geest, op die olie. Dan mogen we ons oog richten op hem alleen. En ons dan vullen met zijn liefde, met zijn geest. En als je dan let, broeders en zusters, dat hoe meer je als ware je gaat vullen en gemeenschap zoekt met hem. En je als ware vult met zijn woord, vult met zijn geest. Dan vul je direct ook, hoe meer je van die olie gaat innemen, wordt vervuld met geest. Als je dat leest, als je dat woord der waarheid tot je neemt. En je stemt je af op Gods stem daarin. En je stemt je af zo op boven. En je buigt je knieën en je spreekt met de Heere. Je spreekt met de Vader. Hoe meer je vult met geest, hoe vreugdevoller je wordt. Hoe meer olie erin komt, hoe meer wijn erin komt. Dat is typisch. Er zit een verwantschap tussen. Het een kan niet buiten het ander. Vul je met Gods geest, dan word je daar vanzelf geestig van. Net als iemand die de wijnfles pakt en daaraan gaat drinken. Hè? En daaraan gaat slobberen als een slobberwijntje. Zo is het ook met het woord van God. Neem je dat tot je, hoe meer je daarvan tot je wordt, hoe vreugdevoller je wordt. Hoe geestiger je wordt. En wil je echt geestelijke vreugde in je leven ervaren? Ja, zoek de gemeenschap met vader en zoon. Dus treffend hier, hè? Vers 40 en 41. Want het is een vierde hin. Gestoten olie. En vers 41. Of vers 40 wordt ook nog gesproken over een vierde hin wijn. Daar zit een verwantschap tussen. Het is evenveel. Een vierde hin. Het is een vierde hin olie. En het is een vierde hin wijn. Olie en wijn. Type van de Heilige Geest. Dat het geen toeval is, die verbintenis hier, in die mate. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in nummerie 15. Het gaat vaak op, nummerie 15. Nummerie 15, vers 6 en vers 7. Het gaat over een heel ander offer, over een vuuroffer, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan staat er in vers 6... Bij een ram zult gij als spijsoffer 2/10 eva fijn meel doen, aangemaakt met hoeveel olie? Met 1/3 hin olie en wijn tot een plengoffer 1/3 hin. Oh, dus hier is nou 1/3, maar het is weer 1/3 hin olie en 1/3 hin wijn. Het gaat er altijd met elkaar op. Het is evenveel olie als evenveel wijn. Dus komt er nu zo. En daarom, moeders en zusters, dienen ons dat te realiseren, dat als we bereidwillig zijn, omdat Christus in onze gestalte krijgt, door de nieuwe mens, en we gaan bereidwillig in gehoorzaamheid des geloofs Gods weg, en we vullen ons zo met Gods geest, we nemen zijn woord zo dagelijks tot ons, en we zoeken zo dagelijks ook de gemeenschap in de vroege morgen, in de late avond, het aangezicht des Heren en bespreken met hem. Ja, dan komt vanzelf die geestelijke vreugde en die geestelijke blijdschap in ons leven. En die trekt ons dan uit die aardse omstandigheden, welke omstandigheden dat ook zijn. Want dat geeft ons hoop, dat geeft ons frisse moed, dat geeft ons Christus, dat geeft de gemeenschap die alle verstand te boven gaat. Nehemia, die wees ook zijn volksgenoten daarop in Nehemia 8. Want ze kregen iets te horen enzovoort. En toen werden ze allemaal heel verdrietig. En toen gingen ze rouw bedrijven en toen gingen ze wenen. Want ik lees in Nehemia 8. Dan lees je dan in vers 10 in het tweede gedeelte. En wat zegt dan Nehemia? Bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende toen het de woorden der wet hoorde. Voort zeide hij tot hen, en dat moesten ze doen als een opdracht. Gaat heen, vers 11, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken. En zendt aan een ieder voor wie niets bereid is een deel. Want deze dag is voor onze Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. De vreugde in de Heere. Als de Heere vreugde bedrijft, omdat hij ziet op zijn zoon, omdat hij ziet in het naar zijn lamsgestalte, als hij vreugde bedrijft, als hij datzelfde lamsgestalte zijn zoon in ons ziet, en hij bedrijft vreugde, en hij wil een feestmaal aanrichten, laten we dan met hem feest vieren, alsjeblieft. Nou, je kan niet verdrietig zijn door aardse omstandigheden, maar ons richten met ons hart naar boven, want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. Vlucht dan tot de Heere. Vlucht uit je omstandigheden. Hoe triest ze misschien eigenlijk ook zijn. Dat was bij het volk Israël hier ook. Maar vlucht eruit. En de opdracht is, ga heen, eet lekkernijen, drink zoete dranken. Wees vreugdevol. Bedrijf vreugde. Niet in jezelf en omstandigheden, maar in de Heere. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat is wat Paulus ons zegt. En dat leren we hier. Van het dagelijkse offer. In de morgen en in de avond. In vers 42 staat er nog verder bij. Daar wordt ons de aandacht dan op gevestigd dat er ons ook een belofte wordt gegeven. Hè? Israël wordt een belofte gegeven. Vers 42. Een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der samenkomst. Voor het aangezicht des Heren waar ik met u zal samenkomen om daar tot u te spreken. Ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Nou, let op, dit is echt een belofte die de Heer geeft en die hij gestand doet. Waar doet hij die gestand? Dat hij samenkomt met hen. Dat hij hen treft. Dat hij een afspraak met ze maakt. Waar is dat? Bij de ingang van de tent der samenkomst. Dus bij het brandofferaltaar. Wat daarvoor de ingang van de tent der samenkomst staat. Een brandoffer van het lam. In de morgen. En in de avond, de avondschemering. Met een spijsoffer van meel en olie. En een plenoffer, een drankoffer. Van de vierde hin wijn. Daar zal ik met u samenkomen. Daar zal ik met u spreken, zegt de Heer. Hij wil met ons spreken. Wanneer? In de morgen en in de avond. Dat is een geweldige belofte. In het Hebreeuws staat hiervoor, waar ik met u zal samenkomen. Dat woord samenkomen, dat kennen wij wel. In het Hebreeuws is dat ontmoeten volgens afspraak op tijd. Op tijd, tijd en plaats een afspraak maken. Ze doen we dat op ons werk ook. Hè? Dan zeg je same time, same place tegen elkaar. Als je naar een volgende meeting met elkaar afspreekt, same time, same place. Nou, dan zegt de Heer ook, same time, same place. In de morgen en in de avond. En denk nou eens, ga nou eens naar de afgelopen week naar ons leven. De Heer was daar steeds hoor, in de morgen. Hij laat nooit verstek gaan. Same time, same place. Daar stond hij elke morgen te wachten. En waren we er. En elke avond stond hij er ook weer. Same time, same place. En hij maar wachtte. In heel gevallen. Niet dat wij verstek gaan. Waren we er niet? Waarom? Omdat we dan, ja, die innerlijke lamshouding vergaten. Vergaten dat de Heer graag met ons wil spreken. Van aangezicht tot aangezicht. Door zijn woord heen. Ons wil versterken. En dan gaan we nog klagen ook dat we het moeilijk hebben. Want zo zijn we dan. En dan gaan we zo triest erbij lopen. Ach ik, arme ik. Nou, dat kennen we wel. Terwijl we de mogelijkheid hebben te spreken met de God van hemel en aarde. Die heeft voor ons in zijn agenda notabene tijd vrijgemaakt. En wij zijn niet op tijd. We gedragen ons soms, nou eerlijk zijn, schandalig. Maar de Heere is bereid altijd die belofte te doen. Of het nou 's avonds of 's morgens zijn of niet. Hij is er in ons leven. En hij wil met ons spreken op tijd. Hij wil met ons samenkomen. Ik zal dan daar samenkomen. Hij komt alleen maar daar samen, bij het lam. Hij komt alleen maar samen bij dat spijsoffer, bij dat drankoffer. Hij wil alleen maar samenkomen om met ons feest te vieren. Hij wil een feestmaal met ons hebben. Hij wil met ons eten en drinken. Hij wil gemeenschap met ons hebben. Hij gaat niet ergens anders samenkomen, op een plek die wij verkiezen. Nee, hij verkiest dat wij samenkomen bij dat geslachte lam. En dat wij daadwerkelijk in het geloof ook in die lamsgestalte gaan staan. En wij onszelf als een brandoffer offeren aan de Heer. Zo stijgen wij dan echt omhoog tot een lieflijke reuk voor de Heer. En dan hebben we gemeenschap met God. Ja, dan ontdek je opeens, als je zo innerlijk 's morgens wakker wordt, op je bedje, en je realiseert je dat daar de Heer is, ja, dan ontdek je hetzelfde in feite als Jacob in Genesis 28. Nou, die was maar, waar die nou precies was, weet ik ook niet zo precies, wordt wel een beetje uitgelegd, maar wordt later Bethel genoemd, maar in Genesis 28 vers 17, daar staat er in vers 16, ik begin met vers 16, en Jacob, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. En je zou niet willen geloven, broeders en zusters, maar wij kunnen ook en mogen ook ontdekken in ons leven, dat als je op je bedje wakker wordt en je ontmoet in de vroege morgen, ontmoet je de Heer. Dat je zegt, ja maar, dat je hetzelfde ontdekt als hij, hoe onzagwekkend is deze plaats. En dat is gewoon maar in de binnenkamer. Dit is niets anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels. Waarom? Omdat je de Heer ontmoet. In een persoonlijk contact met hem. Wat alle verstand in boven gaat. En dat kan je hebben in de vroege morgen. En dat mag je hebben in de avondschemering, in de late avond. Dat mag je zelfs hebben de hele dag. Ook al is het nog zo druk. Maar die bijzondere momenten mogen er wezen. Die rustpunt in ons leven. In de morgen, in de avond. En dan mag de Heer ons versterken. Dan komt hij ons tegemoet. En dan doet hij zijn tas open. Dan heeft hij daar brood voor ons. En wijn voor ons. Dan hebben we gemeenschap met hem. Dan versterkt hij ons met brood en met wijn. Zoals ook Melchizedek Abraham tegenkwam. En hij versterkte met brood en met wijn. Dan staat er nog in. Staat er nog bij dat in vers 43. En ik zal daar dan samenkomen met de Israëlieten. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ja, dat is wat Jacob ontdekte in Bethel. Dan word je door de Heere geheiligd. Geheiligd, dat weet u wel, apart gezet. Afgezonderd. Dat is wat heilige is. Hè? En door zijn heerlijkheid ontdek je opeens, als je hem ontmoet, hoe heerlijk hij is. En hoe nietig al het andere is. Nou, dan ga je heel sterker, ga je de dag door, hoor. Want je hebt de heerlijkheid des Heeren gezien. Je hebt zijn heerlijkheid gezien, zijn eer. Zijn kroon. Zijn macht en majesteit. De Heere der Heerscharen, de Heere Zebeot. En als je die heerlijkheid hebt gezien, moeders en zusters, ja dan word je daardoor geheiligd. Dan weet je wie je bent. Dan weet je dat je door genade een kind van God bent. Dat Christus heeft woning gemaakt in je hart. Dat je door zijn geest wordt voortgeleid zoals Christus. En dat je de gehoorzaamheid des geloofs mag openbaren in zijn kracht. En dat je zijn weg in het leven mag gaan. En dan ga je sterk in de opstandingskracht van Jezus Christus. Nou, als het zo is, dan maak je mee dat we allemaal geheiligd worden. Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heilige apart zetten. Die plaats waar je samenkomt dus apart zetten. En Aaron en zijn zonen zal ik heiligen om voor mij het priesterambt te bekleden. Nou, dat hebben we al behandeld in het hoofdstuk. En ik zal in het midden, vers 45... Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid hebt, opdat ik in hun midden wone. Ik ben de Heere hun God. Nou, tot twee keer toe staat hier, ik zal in het midden van de Israëlieten wonen. Ja, dat ga je dan ontdekken in je leven. Als je zo steeds de Heere ontmoet in de morgen en in de avondschemering, dat je door genade bij de Heere mag wonen. Dat dat de Heere ook woning maakt. Woning maakt in jouw leven. Nou, de Heere kan geen woning maken, broeders en zusters, dat kon hij niet. Toen Israël nog in Egypteland vertoefde. Toen kon de Heere, in Egypteland kan de Heere niet bij de Israëlieten wonen. Dat gaat niet. Als wij konden in ons leven terugverlangen naar de vleespotten van Egypte en we gaan als het ware terugkeren naar Egypte, naar deze wereld, en het daarvan verwachten, dan kan de Heere niet bij ons wonen. Dat gaat niet op. Nee. Hij kan alleen maar bij ons wonen, hè, en bij de Israëlieten wonen als we verlost zijn. Ze moesten eerst verlost wezen. En toen Israël verlost was en uit Egypteland vertrokken was, op reis naar Canaan, ja, toen kon de Heere bij hen wonen. En dat was ook zijn verlangen. Ik zal te midden van hen wonen. En het is toch wel heel iets nieuws hoor, hier in Exodus 29, want dat lees je niet hiervoor in de Bijbel. Ik heb nooit gelezen in de Bijbel, en de Heere woonde bij Adam en Eva uit het paradijs. Of hij woonde bij Noach en zijn gezin. Of hij woonde bij Abraham in zijn tenten. Nee, daar woonde de Heere niet. Het is de eerste keer dat hier staat dat de Heere te midden van hen wilde wonen. En ook kwam wonen. Daarom is natuurlijk ook die tabernakel opgericht, hè. Daar begonnen we ooit mee, hè, in Exodus 25, het is maar nog maar een paar hoofdstukjes terug, maar het is al lang geleden. Want er stond in Exodus 25, vers 8. En ze zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Dat zegt hij het al. Die tabernakel is niet voor niks. Die moest worden opgericht, dat heiligdom, omdat de Heere te midden van hen wilde wonen. Dat was de reden. En waarom kon dat worden gerealiseerd, dat de Heere te midden van hen kon wonen? Dat is gerealiseerd door het brandofferaltaar. Het brandoffer wat gebracht is, het brandoffer van het lam. Dat heeft ervoor gezorgd dat het gerealiseerd kon worden, dat de Heere kon wonen te midden van zijn kinderen. En wat is dan het doel van het wonen van de Heere in hun midden en het wonen van de Heere in ons leven? Wat staat erbij? En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben. Dat maakt de Heere dan als ware aan je bekend in je leven. Als je zo met hem leeft in de morgen en in de avond. En zijn gemeenschap zoekt. Dan ontdek je dat de Heere bij je komt wonen. Hij maakt woning in je leven. Woning in je hart. En je hebt gemeenschap met hem. En je ontdekt wie hij is. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben. Dan ga je ontdekken hoe groot God is. En hoe nietig de mensen. Dan krijg je een beetje de gestalte van Hebreeën 13. Hè? Zoek maar eens op. Hebreeën 13, mooie tekst, onderstrepen, nooit vergeten. Hebreeën 13, vers 5. Hebreeën 13, vers 5. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, ik zal u geen zins begeven, ik zal u geen zins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mij een helper, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Ja, als je gaat ervaren in je leven, dat het Bethel is, dat het een poort des hemels is, de plek waar je met de Heere gemeenschap hebt. Dat het als ware een huis Gods is. Een heiligdom waar je met de Heere spreekt in de vroege morgen en in de late avond. En dat je zo met hem een feestmaal hebt. Ja, dan en je gaat overdag als ware het leven in. En je gaat naar je werk. Of wat er dan ook in je leven is, dan zeg je, maar de Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Wat zou een mens mij doen? Wat kan een mens ons doen, broeders en zusters? Wij zijn niet te scheiden van Gods liefde. We zijn niet te scheiden van de liefde God die is in Christus Jezus onze Heer. Niets kan ons scheiden. Wat zou een mens ons kunnen doen? Waarom zouden we vrezen? De Heer is mij een helper. Hij is groot van kracht, zingen we in een lied. Het is ook zo. En laten we dan daarop zien. En ook al hebben we het dan moeilijk en ook hebben we dan een weg te gaan. De discipel, die had ook een weg te gaan, wat zei de Heer. In Johannes 16, dat vind ik altijd zo mooi. Vlak voordat hij, als het ware, zijn gesprek met zijn discipelen dan beëindigt op die laatste avond. Dan zegt hij in Johannes 16, vers 33. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ook al is het zwaar in deze wereld. Ook al lijden we soms verdrukking. Ook al is daar lijden. De Heere heeft de wereld en al wat erin is. En alles wat het met zich meebrengt. Hij heeft het overwonnen. En laten we dan in die overwinning met hem delen. En er mogen die momenten er zijn. In de morgen en in de avond. Zoals Christus zegt in Johannes 14. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dat is wat de Heere wil. Dat is wat God wil. Bij ons wonen. Hij wilde wonen bij Israël. En hij wil ook bij ons wonen in ons leven. Hij wil gemeenschap met ons hebben. Hij wil maaltijd met ons hebben. Hij wil feest vieren met ons. Net als die vader met die verloren zoon. Van de vroege morgen tot de late avond. Dat we verblijd zijn in de Heer. Wederom zeg ik u, verblijd u in hem. En zo strekt de Heer zich ook uit tot de eeuwigheid. Want ik lees in het laatste Bijbelboek, en daar eindigen we dan mee, in Openbaringen 21 vers 3 lees ik. En ik zag de heilige stad. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dat is het geloof. Geen rouw, geen geklaag, geen dood, geen moeite, geen zorgen meer. En dat mogen we ook ervaren. Als Christus nu al reeds bij ons komt wonen. Want voor wie zouden we vrezen? De Heere is mij een helper. Amen.